Goedemorgen. Wat fijn dat wij er allemaal weer zijn. Janika zei... Zo. Even kijken. Janika zei het al, geen preek, maar een overdenking. En hij bedoelde daarmee dat dat met de lengte te maken heeft. Een preek duurt lang en een overdenking wat korter. Term. De muur is weg. Er zit een gat in de muur. Wie helpt er mee? In zo'n aanloop naar vandaag ga je na zitten denken van... hoe ga je nu iets zeggen wat te maken heeft met het thema waarvoor wij vandaag bij elkaar zijn? Dat is best lastig, want er is nooit een situatie die precies lijkt op datgene... waar jij in jouw leven mee te maken hebt. Of waar je als gemeente mee te maken hebt. Of waar je als gemeente doorheen gaat. Dat is niet te doen. Dus dat heb ik ook niet geprobeerd. Maar ik moest wel ergens aan denken. En ik ga je meenemen in een stukje, een klein stukje van het verhaal van Nehemia. Een van mijn favoriete Bijbelboeken. Vandaag gaat het speciaal over Nehemia 3. Maar toch een klein stukje context. Jeruzalem ligt in puin en de poorten die zijn verbrand. Nehemia woont, en dat is ongeveer 2549 jaar of 2459 jaar, dat weet ik niet precies, 2459 jaar geleden woonde hij in de burcht Susan. Even voor de beeldvorming, de burcht Susan ligt ergens ten noorden van de Persische Golf. En dat is een nijdig eind bij Jeruzalem vandaan. Ik heb even op de kaart gekeken en dan kom ik op ongeveer zo ergens, een hele grove schatting, maar tegen of rond de 2000 kilometer uit. En daar is Nehemia in die burcht Susan en we leven in Babel. Babylonische Rijk, heel het volk Israël is verbannen. Een paar groepen zijn al teruggegaan onder leiding van bijvoorbeeld Ezra. Ezra en Nehemia zitten ook naast elkaar als Bijbelboeken. In de oude Hebreeuwse Bijbel was het zelfs één Bijbelboek. En een aantal mensen zijn al teruggegaan. En er komen mensen weer vanuit Jeruzalem bij Nehemia. En dan vraagt Nehemia van, hoe is het met het volk? En hoe is het met de stad? En dan hoort hij van zijn broer, het gaat niet goed. Sterker nog... erbarmelijk. Het is echt erg. Het gaat niet goed met het volk. De muur is kapot. Er zitten gaten in. En de poorten zijn met vuur verbrand. Het is weg. Dus je kan die stad in en uit. Geen bescherming voor het volk. Geen bescherming. Dat is erg. En in die tijd, en dat is eigenlijk nog steeds, je wilt beschermd zijn. Nou, jullie kennen het verhaal waarschijnlijk van Nehemia, die valt op zijn knieën, die gaat bidden en die ontvangt eigenlijk een visie om die muur, om terug te gaan naar Jeruzalem, om die muur te herstellen. Bidden. 3 dagen ligt hij daar op zijn knieën en hij vraagt God, help. Moet er wat gebeuren en wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Vond ik al een hele bijzondere eigenlijk van Nehemia. Hij bidt, hij krijgt een plan, maar hij gaat ook wat doen. Niet alleen bidden, ook wat doen. En dat is mooi. Niet alleen zeg maar op je knieën, maar ook de handen uit de mouwen. En hij doet zelf de handen uit de mouwen. En dan gaat hij op reis, 2000 kilometer. Nou, als je doorloopt... heel stevig doorlopen met z'n allen, maar dan ben je toch wel een paar maanden onderweg. Het was nou ook weer niet allemaal asfalt met goede wandelschoenen. Het was gewoon lang, het was heet, het was een grote groep mensen en die trokken die kant op. Ik sla een heel stuk van die context nu even over, want daar kun je echt dagen mee bezig zijn. Ik maak een sprong in de tijd en wij gaan naar Jeruzalem. Dus we maken ook een kleine sprong naar hoofdstuk 2. Dan is hij in Jeruzalem, komt hij daar aan En wat gaat hij doen? Hij begint met is die stad te verkennen. Nou, die stad die is niet zo verschrikkelijk groot dat je daar niet doorheen kunt lopen en dat daar geen eind aan is. Die stad die is een stuk kleiner als een wereldstad tegenwoordig is. En hij verkent die stad. Gewoon over. Hij loopt daar doorheen. Het mooie of het interessante is eigenlijk, hij had nog aan niemand verteld wat hij eigenlijk ging doen. Ja, hij wilde daar naar Jeruzalem, maar wat hij daar precies ging doen, dat was nog een soort van onbekend. Loopt door die stad en op een gegeven moment gaat hij zelfs 's nachts verkennen. Lezen we in hoofdstuk 2. Toen stond ik, hoofdstuk 2 vers 12, toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. God had al wel iets in zijn hart gelegd. Is dat niet mooi? Had al verteld wat er zou gaan gebeuren, maar had nog aan niemand verteld. En ook al zat het in zijn hart, hij ging toch op onderzoek uit. En was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. En ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron, naar de mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verbrand. Was die hele muur weg? Nou nee, waarschijnlijk niet. Maar hij was wel enorm beschadigd. En ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. En toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had tot nog toe de joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Punt. Toen zei ik tegen hen. U ziet de ellende waarin wij verkeren. Heel, heel strategisch vers krijgen we nu. De ellende waarin we verkeren dat Jeruzalem verwoest ligt. Zijn poorten met vuur verbrand zijn. En dan zegt hij, kom, laten wij de muur van Jeruzalem opbouwen. Zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Wat trof deze man nou het meest? Eigenlijk de smaad van het volk. Het was natuurlijk een ramp dat die muur stuk was. Het was een ramp dat je eigenlijk onbeschermd in zo'n stad bent. Het was een ramp dat je de poorten in en uit kan gaan en dat je eigenlijk, ja, je kan schieten voor open doel. Maar wat hem trof, was de smaad van het volk. Dat is bijzonder. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was. Als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Lezen we eerder in hoofdstuk 1 en 2. En toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Aanpakken. Aan de slag. Als je het hele boek Nehemia leest, dan gaat het over leiderschap. Dan gaat het over een man met een strategie. Dan gaat het over een geestvervulde man. Een man die de stem van God verstond. En over een man die wat hij van God ontving om wist te zetten in een plan. In een heel praktisch. En er was over onvoorstelbaar veel dingen nagedacht. Ik ga er zo een paar nog van noemen. Daar ga ik het vanmorgen niet over hebben. Als het over Nehemia gaat, gaat het over een bidder. Een man die door het hele boek Nehemia lees je de schietgebedjes. Doen wat ik tot de God des hemels. Dan gaat het in hoofdstuk 1 over een man die bidt en vast en een woord van God ontvangt. Daar ga ik het vanmorgen niet verder over hebben. Ik wil het over iets anders hebben. Ik wil het eigenlijk hebben over hoofdstuk 3. En wat is nou hoofdstuk 3? En wat maakt voor mij, voor vandaag voor mij, dat hoofdstuk 3 zo bijzonder? Nou, dat hoofdstuk 3 staat vol met namen. Kennen jullie Zakker? Imri? Malchia, Hanun, ooit gehoord van Hasapja of Bavai of Ezer of Baruch? Nou, die zou je nog ergens van kunnen kennen, maar niet uit Nehemia waarschijnlijk. Of Sadok, Mesullam, Tekoa, Jojeda, Mesullam, priesters, tempeldienaren, Benjamin, Azaria, Hassub, ooit van gehoord? Ze staan allemaal in Nehemia 3. Wie hebben de muur gebouwd? Nou, Meremot, Senaa, de mannen van Jericho, mannen van Zakker, die hebben de muur gebouwd. Die hebben de poorten gebouwd. Die mannen en vrouwen, gaan we zo ook zien, die mannen en vrouwen, die hebben gewerkt aan die muur alsof hun leven ervan afhing. En toen ik dit hoofdstuk zo doorlas en eigenlijk die oproep in vers 17 las, toen is dat, waarin, wat ik net vertelde, van, dat hij zegt van kom, laten we de muur bouwen. Waarin hij zijn plan, wat in zijn hart lag, deelde met de mensen, dan zeggen de mensen eigenlijk, nou ja, het is het volgende versje. Er zal enige tijd tussen gezeten hebben overigens, maar die zeggen, laten we opstaan en gaan bouwen. En dan heb ik de neiging om te zeggen, dankjewel mannen dat jullie dat gedaan hebben, want anders was er geen muur gekomen. Dan waren die poorten niet dicht gegaan. Dan was die stad onbeschermd gebleven. Dan was het volk misschien wel teruggekomen, maar eigenlijk weer in een soort van nieuwe verstrooiing terechtgekomen. En deze mensen, die hier een naam hebben gekregen in Nehemia 3, die krijgen daarmee voor mij eigenlijk een soort van eer. En dat vond ik zo mooi, omdat je zegt van ja, Nehemia is het boek van Nehemia. Nehemia is het boek van de leider. Nehemia is het boek van de kwaliteiten van leiderschap. Ja, dat is het ook. Maar Nehemia is ook het boek van de mensen die gebouwd hebben. En als je de namenlijsten hier ziet, in Nehemia 3, dan zie je namen. En je ziet ook heel vaak staan, hij en hun mannen. En dat zijn mensen die hebben nog niet eens een naam gekregen. Want ze hebben natuurlijk niet met, nou ik weet niet hoeveel namen hierin staan, 20, 30 namen staan hier misschien in. Het zijn er veel meer geweest die gebouwd hebben aan die muur. Maar die namen van die mensen zijn voor de schrijver voldoende geweest om ze eigenlijk een plek te geven in dat schrijven. En om ze daarmee ook te zeggen van, we eren je daarmee. Het gaat niet alleen om de man aan de top, Nehemia. Het gaat om deze man, een hoofdstuk vol namen. Ik ga er een paar voorlezen of uitpakken. In de eerste plaats natuurlijk. Nehemia heeft een plan en wat je ziet, en dat zie je eigenlijk in, door het hele hoofdstuk 3 heen, ze werken van poort naar poort naar, oh, ik ga de verkeerde kant op, poort naar poort, ik ging tegen de wijze van de klok in, wordt er beschreven, en zo zie je dat het de stad rond van poort naar poort, en wordt die muur herbouwd. Totdat ze weer eindigen, staat in hoofdstuk of in vers 32 aan het eind waar ze begonnen zijn. Klopt dat wat ik zeg? Ja, tot ze weer bij de schaapspoort waren en daar zijn ze ook begonnen. Als je kijkt naar de namen van de mensen, en ik zou eigenlijk het hele hoofdstuk willen lezen, maar dat kan niet in een overdenking, hè? Nee, dat gaat niet, hè? Dat gaat te lang duren. Ja. Maar dan zie je dat dit waren niet allemaal Jeruzalemmers. Er waren heel veel mensen die kwamen van ver. We zien mensen uit Jericho. We zien mensen uit Gibeonieten. We zien mensen van Zakker. We zien mensen uit de weide. Gideon was een stad die lag ongeveer 40 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Dat is een eindlopen. Met je broodtrommel op je rug om 's morgens aan het werk te gaan. Ja toch? Dat is een eind. En ze bouwden mee. Wat zegt me dat? Dat zegt me eigenlijk iets van, zij deden dingen voor het algemeen belang. Ze deden niet iets omdat ze daar zelf beter van werden. What's in it for me? If nothing's in it for me, dan ben ik er niet bij. Dat werkte daar blijkbaar niet zo. Ze deden het voor Jeruzalem. Ergens heeft Nehemia denk ik een snaar geraakt. Mijn God heeft een plan in mijn hart gelegd. En mensen hebben dat opgepakt. Die voelden dat dan. Zal ik toch even een paar kleine eruit halen. Vers 8. Eerst maar even vers 6. De oude poorten stelden Jojada, de zoon van Pesea, en Mezulam, de zoon van Bezotja. Ze maakten er een zoldering in plaatste zijn deuren met zijn sluitbalken en grendels. Ik pik er zomaar wat uit. Ik kan niet compleet zijn in een overdenking, maar een paar dingen. Je ziet hier iets moois. Twee mannen zijn aan het werk om een oude poort te herstellen. Of de oude poort. Als wij En het gaat er hier eigenlijk om dat je met z'n tweeën bent. Soms kun je het niet in je uppie. Heb je een ander nodig. En dan moet je het samen doen. Wat jij niet kunt, kan een ander wel. Wat ik niet kan, kan een ander wel. Samen hebben ze een poort gebouwd. Is het niet fantastisch? Vers 8. Daarnaast verrichtte Uziel herstelwerk, de zoon van Harhoja, een van de edelsmeden. En daarnaast verrichtte Hananja een zalfbereider herstelwerk. Men liet Jeruzalem tot aan de brede muur ongemoeid. Datzelfde zie je in vers 32. Daar verrichtte edelsmeden en handelaars herstelwerk. Een edelsmid en een handelsman. Heb je het ooit zo zout gegeten? Ja? Dus echt iemand die het van de handel moet hebben, die had nog geen eelt op zijn vingers? Denk ik dan maar, als ik het zou overzetten naar deze tijd, en een edelsmid, die het wel met zijn handen moet. Totaal verschillende beroepen, totaal verschillende merken, wat zijn ze aan het doen? Ze zijn aan het bouwen aan een muur. Ze hebben het signaal opgepakt. Vers 12. Daarnaast verrichtte Salum herstelwerk, de zoon van Loes, hoofd van de andere helft van het district, hij en zijn dochters. Is het niet mooi? Salum verricht herstelwerk. Hij is hoofd van de helft van het district. Dus je hebt hoge ambtenaren, de zoon daarvan en zijn dochters, de vrouw in de overal, mee op te stijgen. Werken. Prachtig om te zien. Ik vind dat zo mooi. Wat je een aantal keren tegenkomt in het derde hoofdstuk, is ook zo'n bijzondere, vers 10, 23, 28, 29, daar lees je dat mensen bezig zijn voor hun eigen huis. Dat is mooi. Mensen zijn aan het bouwen aan de muur voor hun eigen huis, of op een plek staat zelfs voor hun eigen kamer. Misschien wel een student. En die is aan het bouwen voor zijn eigen kamer. Dat is mooi, hè? Als je nou de straat moet vegen bij jou in de stad of in het dorp, welk stukje veeg je dan het schoonst? De hele straat. Voor je eigen, nee, maar de plek waar jij het meest bij betrokken bent, dat is ook mooi om te zien. Daar kun je ook je werk doen. Je zou hem ook kunnen vertalen met waar jij jouw kwaliteiten hebt, ga daar aan het werk. Waar jij passie hebt, ga daar aan de gang. Waar jij het gevoel hebt van hier moet het echt netjes worden. Ga daar aan de gang. Zo werd de muur gebouwd. Weet u, dit hele hoofdstuk staat vol met namen. Meerdere keren lezen we over hoofd van de ene helft van het district. Dan weer van de andere helft van het district. In vers 13 zie ik nog staan. De dalpoort herstelde Hanun met de inwoners van Zanoa. Zij herbouwden hem en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Ze herstelden 1000 el van de muur tot aan de mestpoort. Is dat nou zo interessant om te vertellen? Die 1000 el. Moet het weer zo nodig even uitgemeten worden dat hij 1000 el, 450 meter, heeft gebouwd? Is dat nou zo interessant? Nou, blijkbaar voor de schrijver is het interessant. Ach, misschien zaten er in dat stuk muur minder gaten. Misschien was dat stukje muur wat meer hersteld. Dan lezen op een andere plek dat sommige mensen met grote ijver werkten. Dat kan je tot voorbeeld zijn. En zo zie je dwars door dat hele hoofdstuk heen van alles gebeuren. En uiteindelijk wordt die muur hoger en hoger en hoger. Totdat die over de volle lengte op zijn halve hoogte is gekomen. En in dit hele hoofdstuk komen we de naam van Nehemia niet tegen. Ja, één keer, maar dat is een andere Nehemia. Maar de naam van de leider, die zien we hier niet. Heeft hij dan niks gedaan of zo? Zat hij ergens in een hoge ivoren toren te kijken of het allemaal wel goed kwam? Nou, reken er maar op van niet. Reken er maar op van niet. En als je het hele boek Nehemia leest, dan zie je, hij is betrokken bij de mensen. Hij let op. Hij is ook, zeg maar, in zijn hart. Hij is geestelijk alert op wat er gebeurt. Hij is aan het bidden. Hij is plannen aan het maken. Hij weert de vijand af. Hij moedigt de mensen aan. Als er geschillen komen, dan springt hij ertussen. Hij doet van alles. En ik denk, als de truffel even leeg is en er moet geholpen worden, dan zal hij hem ook nog wel pakken. Maar hij zit op een andere manier in het verhaal. We hebben de een nodig, we hebben de ander nodig. Hier gaat het even om die namen die wij nog niet kenden. Baruch, Meremot, Azaria, enzovoorts. Semaja, Hananja. God kent ze. God kent die mannen en die heeft iets in hun hart gelegd. En ook de mannen die weer bij die mannen waren. Die wij niet kennen, maar die God wel kent. En aan wie God wel ook in hun hart gesproken heeft en ze ook een soort van ereplek geeft. Hoofdstuk 4. En er is veel tegenstand. Ook nog bij de herbouw. Maar, staat er in vers 6 van hoofdstuk 4. Wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk, dat ding wat daar klopt, dat was erop gericht om te werken. Het hart van God keek niet naar de vijand, keek niet naar de aanklager, Sanballat, Tobia, Gesem, noem allemaal maar op. Dat keek niet daarna, dat hart was erop gericht om te werken. Mooi hè, dat, dat zij zich even konden afsluiten van alle ellende rondom hen heen. Daar kun je dagenlang over praten, maar hun hart was erop gericht om te werken. Er was een goede gelegenheid. Handen uit de mouwen. Wat je hier ziet is eigenlijk het principe wat je ook in het Nieuwe Testament leest in dat ene vers van 1 Korinthe 12. Samen ben je het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk ben je een lid. Allemaal leden, maar samen zijn we een lichaam. Jij bent een lid. Jij hebt jouw kwaliteit. Wat is jouw kwaliteit? Bouwen? Bouw dan. Bedenken? Bedenk dan. Visie ontwikkelen? Ontwikkel het. Geld geven? Doe het. Dromen? Droom je dromen over de gemeente. Doe dat als lid. Maar samen brengen van die dingen, dat bouwt een muur. En als ik hem dan toch over mag zetten, dat is wat ook een kerk bouwt. En wie je ook bent en wat je ook doet, ach mensen, de vraag is uiteindelijk heel eenvoudig. Ben je beschikbaar? Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u mooie voorbeelden hebt gegeven in uw woord. Dank u wel voor het verhaal van Nehemia. Heer, Nehemia was helemaal nergens geweest wanneer hij alleen was geweest. Was helemaal nergens geweest als er niet mensen achter hem aan waren gegaan. O Vader, wat goed dat u mannen als Nehemia hebt doen opstaan. Maar wat goed ook, Heer, dat er mannen waren die bouwden. En die geleerd en geoefend en die eelt op de vingers gekregen hebben. En die dingen hebben gedaan om een muur te bouwen. Omdat de gerichtheid van hun hart was om te werken en om dingen te doen. Heer, leg uw verlangens in onze harten. In Jezus' naam. Amen.